Radio Maria gaat op reis.
Onkel Pater weer achterna. U vertelt door Jos de Kok.
Sinds begin november 1911 bevindt Pater Jules de Wolf zich in de kleine missiepost van Tanoor in het noorden van de grote Ortos-provincie, in het noordwesten van het noordelijke Midden-Mongolië. Hij verblijft er dus reeds bijna 2 jaar sinds zijn derde aankomst in dit immense land, na 3 jaar te hebben verbleven in het hoofdklooster van Scheut in Brussel om Engelse les te geven aan de studenten en in te staan voor het opstellen en verzenden van het missietijdschrift. Zoals reeds aangehaald, ontdekken we meer en meer een zeer gevoelige pater. Dit in schril contrast met zijn broer Jozef, werkzaam in het Noordoosten, waarover hij zelf noteert: hij is een gerustere ziel dan ik. Zo is pater Jules zeer gevoelig voor nieuws uit zijn familie in Vlaanderen, maar anderzijds ook zeer meelevend. En alzo stellen we ook vast hoe hij zeer geliefd is onder de christenen en de confraters. En dit zal nog meer blijken in de zeer nabije toekomst. En zo sloot hij ooit zijn brief aan thuis af met: mensen toch! Moest ik weten dat gijlen naar hier zouden komen, ik zou al mijn karren en paarden gespannen hebben om u tegen te gaan. Het zou een echte cortège, een stoet zijn. En alle vlaggen zouden uitsteken, lijk vandaag met nieuwjaar en iedere hoogdag. En vooral zouden de kanonnen worden afgeschoten. En zo waren we gekomen aan een brief die hij aanvatte op 7 juli 1913, maar pas eindigde op 23 juli. Ja, die brief ligt hier nu al een halve maand te wachten totdat ik er iets bij vond om te schrijven. Maar met de brief waren nog een aantal losse blaadjes bij op licht papier. En op het eerste blaadje staat geschreven een zin uit Psalm 61, vandaag is dat 62. Niets dan lucht zijn de kinderen van Adam, niets dan leugen de mensenkinderen. In de weegschaal gaan zij omhoog, samen zijn ze lichter dan lucht. En de pater omschrijft het al zo: bedriegelijk zijn de kinderen der mensen op de weegschaal, zodat zij misleiden al te gader wegens ijdelheid. En het thema van dit bijvoegsel handelt inderdaad over de weegschaal. De pater noteert hoe men in China, en vooral bij hen, van iets anders gebruikt maakt dan van einzels om iets te wegen. Dit is een handweegschaal, een lange lat waaraan aan de ene kant een gekend gewicht hangt en aan de andere kant het voorwerp om te wegen. En dan volgen een aantal bladzijden, eigenlijk een beetje een soort van studiewerk, over de manieren van het wegen van de goederen in het land. Ik vat het wat samen. Het handelt ook vooral rond het wegen van zilver. En dan ontstaan er twistvragen. En dan komt iemand anders het ook wegen, maar met zijn eigen ijzer, maar die dan een andere lengte heeft, enzovoort. Zo vertelt de pater dat hij ooit eens moest schuilen in een huis voor de regen. En daar hingen 3 verschillende van die ijzers naast elkaar aan een balk. En alzo vroeg hij zich dan af of het er hier rechtvaardig aan toe gaat. En dan volgt van onze pater een uitleg die wat moeilijk te volgen is. Alles draait onder andere rond het gebruik van welk soort draadje waaraan het gewicht hangt. En zoals zij schrijft, zo een gewicht hangt aan de staart met een zijdendraadje. En daar zit hem juist het probleem. En dan beginnen de gierigaards te wringen. Enzovoort. En zo komen we nog te weten hoe dan het graan, zout, gierst, vogelzaad, rijst en vele droge dingen gemeten worden met een schepel, een schop. Kolen, in grote hoeveelheden, worden dikwijls geschat met het oog. En dan beschrijft onze pater toch een ander bijzonder groot weeginstrument, die ook voor kolen en aardappelen enzovoort wordt gebruikt. En hij schrijft: zo is er ene bij ons aan de kerk, maar die dient voor het ganse dorp. Die dat het nodig heeft, komt erom, maar moet het dan weer naar zijn plaats brengen. Het is een stok van wel 1,80 meter en 1,20 centimeter dik. Aan de kop hangt een ijzeren haak om de waar aan te hangen, hetzij met touwen of een mand of een zak. Het tegengewicht is iets van een 25 pond. Maar om ermee te werken zijn zeker 2 man nodig, en die dan nog dikwijls op hun tenen staan om het spel van de grond te krijgen. Dat kan tot 180 pond ophalen. En meestal is er zelfs een 3de man om af te lezen en nog een 4de om op te schrijven. Met zulk een gevaarte zoudt ge ongelukken doen. En onze pater vertelt nog iets bijzonders. Ik hoorde vertellen dat in de stad, waar de boeren hun schaapswol willen verkopen, dat dit gebeurt boven een houten vloer. Maar soms zit er ondergedoken onder de vloer een vent, en door een klein gaatje steekt hij de kop van een pookhaak erdoor en heft alzo de vracht wol op, zodat ze minder weegt. En ondertussen houdt de aankoper de boer bezig met de waarden op zijn stok. En een Chinees die Latijn kon, hij kwam van een Italiaanse zendelingsschool, zei me ooit eens, in het Latijn: unus decipit alium et sic coti die vivunt. De een bedriegt de ander, en zo leven ze elke dag. En de pater beëindigt zijn lang relaas met een relativerende grote vraag: maar zouden er elders in de wereld ook niet zulke grappen gebeuren? Thank you. wat zeer opvalt in de brieven van onkel Pater Jules de Wolf in de volgende maanden, is dat de inhoud meer en meer handelt over familienieuws en gebeurtenissen in Vlaanderen, die hij te weten komt in de bladen zoals de Gazette van Brugge. Maar ook veel commentaar over de artikels verschenen in de Vlaamse tijdschriften zoals Bikorf en Rond den Heert. En zo lezen we in zijn brief van 7 augustus 1913 over een volgende gebeurtenis in Brugge. Op 30 mei was de bliksem ingevallen op de Sint-Salvatorskathedraal, maar zonder schade. Maar hij schrijft ook dat men er volop werken aan het uitvoeren is om de kathedraal te kunnen verwarmen en dat daarbij 40 graven uit de 14e en 15e eeuw werden ontdekt. En inderdaad vond ik het bericht uit die tijd dat er in 1913 in de kerk grote werken uitgevoerd werden voor de verwarmingsinstallatie en dat naast talrijke onversierde baksteengraven ook beschilderde grafkelders tevoorschijn kwamen in de middenbeuk, in de zuidelijke kooromgang en in het koor. En de pater noteert: de parochialen zullen er best mee zijn met een kerk die nu verwarmd is. Maar die 40 mensen die daar al zo lang lagen en die graven en er zo gerust waren, zijn er nu slechter mee dat men ze weggedreven heeft om plaats te maken. R.I.P. Requiescat in pace. In een brief twee maanden later op 2 oktober 1913 schrijft Pater Jules: beste ouders, broers en zusters, oei, het is bijna 2 maanden geleden dat ik jullie nog heb geschreven en nu zal ik wel een burstelingen krijgen. Ik mag er mij aan verwachten. Ik ga me nu spoeden om dat te verbeteren en het niet verergeren door langer te wachten. Dat ik van jullie een tijdje niets verwacht, weet ik, omdat jullie brief, die je altijd zendt over broer Jozef, bij hem een maand nu blijft liggen, omdat hij zijn jaarlijkse inkeer-retrette volgt in de grote missiepost van Onze Lieve Vrouw ter Sparre. En dan volgt inderdaad weer wat commentaar over wat hij gelezen heeft in de tijdschriften. Zo had hij gelezen in de Gazette van Brugge over de publicatie van 2 boeken, zoals over het leven van de Brugse kanuniek Lodewijk van Hake, overleden in 1912. Deze priester was een bijzonder gewaardeerd predikant die veelvuldig gevraagd werd, ook omdat hij een zeer schilderachtige beeldspraak gebruikte en alles op een humoristische toon bracht dat velen met plezier naar hem kwamen luisteren. En Pater Jules vraagt aan zijn broer Karel: kunt gij zien of die boeken hun geld waard zijn en ze me dan verzenden? Als ge alzo nog het een en ander tegenkomt en ge denkt dat het goed is, ge moet nooit wachten om het te zenden tot ik het vraag. Een mens kan er soms zijn hart aan ophalen en er een pinte goed bloed bij vinden. Het zij met lachen dingen, of anders nuttige of wetenswaardige zaken. Je moet dat zelf zien en oordelen. Ofwel voor kleine omvang kunt je het zenden via de post, of wachten op de kisten die uit Scheut vertrekken, soms in maart, maar zeker rond augustus. En ik lees verder uit de brief van begin oktober, en deze keer toch over China. Het grote nieuws en bezorgdheid van elk jaar hier in deze streken is hoe het met de oogst uitvalt. To be or not to be. God zij gedankt, het is van de jaren een goede oogst. Mensen en beesten zullen toch weer al te eten hebben. Ik heb u vroeger al dikwijls verteld dat er rond september en oktober altijd gevaar is van vorst, bijzonder bij zonsopgang. En daar hangt veel van af voor ons vogeltjeszaad en boekweit. Maar deze keer was het alle dagen overtrokken lucht en we zijn er dus goed mee doorgekomen. Zelfs mijn tomaten en mijn meloenen waren ten achteren en toch hebben ze niet geleden. Nu hebben we een goede nazomer. Het land is geschoren en de mensen zijn hier bezig met hun laatste voer in te halen. Mijn bomen in mijn hof staan nog levende groene en hoe langer, hoe liever. De winter komt er snel genoeg en als hij er is, weet hij van geen ophouden. Ik ben trouwens gisteren nog gaan zwemmen. Eens voor de aardigheid, maar erin en vlug eruit, want het is al oktober. Het is niet alle jaren nog zo warm geweest in die dagen. Nu, met de wintermaanden op komst zullen de scholen weer volop opstarten voor de catechese, voor de nieuwe bekeerlingen die willen gedoopt worden. Ik reken erop dat gij ons niet vergeet in uw gebeden, opdat wij veel en goed werk mogen afleggen. Ik zal nu affluiten, want de briefdrager is hier toegekomen. Een kruisje en gebedje, alstublieft, Jules de Wolf. En eronder noteert hij nog kort. Er is in het zuiden van China wat oproer geweest, opgestookt door heethoofden. Maar president Guan Shikai van de Nieuwe Republiek heeft het toch kunnen stilleggen. En dat is nu voorbij. En inderdaad kwamen in juli 1913 Kuomintangs uit 7 zuidelijke provincies in opstand tegen de president. Men spreekt van een tweede revolutie. Er was wel een zeker machtsmisbruik van de president, waarover onze pater al in een vroegere brief allusie naar maakte. En vele officieren en soldaten vonden dat ze geen compensaties hadden gekregen na het omverwerpen van de keizerlijke dynastie. Maar op 1 augustus versloeg Guan Shikai deze opstand. En dan volgt een brief van 2 november 1913, geschreven uit zijn missieplaats Tanoor. Onze pater Jules verblijft er reeds bijna dag op dag 2 jaar. En er volgt verrassend nieuws. Beste ouders, broers en zusters, ik schrijf vlug een half briefje, want veel tijd is er niet. Vandaag, 2 november, is het een zondag en daarom is er geen Allerzielen, zoals bij u ook niet. Deze morgen, toen ik mijn ogen opentrok, stond daar plots voor mijn bed een briefdrager met het nieuws dat ik benoemd was op een andere missiepost. De streek noemt Tsien-Shan, of de Voorbergen. En ik ben benoemd in die streek in San Hao Cheng. Dit is op een 12 uurtjes rijden van hier naar het zuidoosten. Het ligt even ver, een dagreis, zoals van hier in Tanoor naar 24 Kingti in het noordoosten. En ik zal hier in Tanoor juist 2 jaar zijn geweest. Mijn naastige buurginder wordt dan een Chinese priester, Liao Jozef. En hij heeft juist mijn leeftijd, 38 jaar. Maar hij is wel 2 keer zo breed, en dat wil wat zeggen. Deze christenheid in San Hao Cheng is onlangs begonnen toen ik het laatst in Europa was, dus nog maar een 4 of 5 jaar. Er zal veel werk zijn. En ze boffen over die streek. Het is de enigste streek van de Ortos waar dat er druiven ter plaatse groeien en te krijgen zijn. Misschien wilt je nu weten waar het juist ligt. Wel, je zoekt op uw kaart de oostelijke hoek van Ortos, waar de gele stroom weer aan de grote muur stroomt. En daar staat vermeld Hokyu. Of misschien niet op uw kaart, alleen als het een heel goede kaart is. Het ligt dus ten zuidoosten van hier en dichter bij de grote muur. Weet je, je moet maar een keer naar hier komen zien. En de pater verwijst naar het tijdschrift van de congregatie waarin info staat over de streek. Daarmee schrijft hij, weet je, er bij kans zoveel van als ik. Maar ik herhaal het, kom maar eens kijken als de tramlijn er ligt. Er is wel al een telegraaf vanuit Pao Tau. En de draden komen via de palen van Kwe Kwa Cheng langs de bergen ten noorden van de gele stroom. En zo vroeg me eergisteren een christen of het waar is dat die porseleinen potten, die isolatoren voor de aanhechting van de draden, bij droog weer rechtop staan en bij regen omgekeerd. En als het ruist, dan is dat teken dat er nieuws langs vliegt. Ja, zei ik hem, maar dat zou je beter eens zelf gaan zien als het nog eens regent. En al lachend voegde de pater eraan toe, gij hebt voorzeker staan afluisteren met uw oor tegen die paal. Andermans nieuws gaat u niet aan. Maar het zal nog een kleine maand aanlopen eer ik hier zal vertrekken. Ik moet eerst wachten tot confrater Edward van Kan weer in Siaonor is, want hij is naar Shanghai voor nieuwe tanden. Beste ouders, ik sprak daar straks dat mijn nieuwe plaats de enigste in de Ortos is waar druiven hangen. Wel, ik moet ulle iets vertellen, maar vertel het niet verder. Ik heb een 135 pond druiven gekocht voor 13 centimen per pond. Ik heb ze daarna geperst in 2 kruiken vol en een halve maand gezet achter de stoof. 80 ponden champagne. En iedere dag een klein flesje gedronken. Wat zegt ge daarvan? Als ik hier wegga, zal ik het dan wel niet kunnen meedoen. Dus zal ik het eerlijk verdelen met mijn opvolger. en de dras van de druiven heb ik in een tweetal emmers water gegoten. En dat begon te gisten en te verzuren. En zo had ik dan 2 emmers wijnazijn. Ge moogt allemaal eens komen kijken. Beste ouders, morgen, maandag, vieren we dan wel Allerzielen. En ik zal de heilige mis opdragen voor onze overleden familieleden. Tegen dat gij die brief krijgt, zal het al goed winter zijn. Maar in mijn nieuwe missiepost van San Haocheng is het dan wel wat warmer dan hier in Tanoor. God zegen voor mij en voor u, Jules de Wolf.